boven de preek van vanmorgen staat: wat zou Nova ervan zeggen? Wat zou Nova ervan zeggen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Stel dat de dag van Palm Pasen achter de rug is. Dat de intocht van Jezus voorbij is. Het is een warme, het is een wat broeierige dag geweest. Want er is van alles gebeurd. De stad, de hoofdstad is in rep en roer. Er hebben vreemde dingen plaatsgevonden op deze dag. Het enthousiasme hangt nog in de lucht. Nu is het avond geworden. Het is rustiger, op straat ook. Stel dat dat nu zou gebeuren, zoiets. Wat zouden ze er dan in Nova van gezegd hebben? Of als er toen een soort van Nova zou zijn geweest, welk commentaar zou er dan gegeven zijn? Hoe zou Nova op deze, toch wel ook politiek te noemen, actualiteit hebben teruggekeken? Hoe zouden ze het hebben beoordeeld, geëvalueerd? Het is niet zonder reden dat ik deze vraag stel. Want die bekende verhalen, en dit is een van die bekende verhalen uit de Bijbel, die zetten zich vast. Daarmee bedoel ik dit. Het beeld verstart. De verbeelding stokt. Het is zo. Het doet niet zo direct meer wat. We kennen het verhaal, we weten wat er komen gaat. De spanning is er ergens uit, de emotie. Natuurlijk. Het is niet zo moeilijk om dan wat weetjes op het spoor te komen. En misschien hier en daar met die weetjes en die wetenswaardigheden nog een beetje te wrikken in de tekst. En misschien dat er opnieuw wel iets van verbeelding komt. Maar de verwondering, de verbazing, die emotie inderdaad, die is daarmee nog lang niet altijd weer terug. Integendeel. Heel makkelijk blijf ook ik een soort van buitenstaander. Terwijl ik juist naar binnen wil. Ik wil juist graag worden meegenomen. Ik wil erbij zijn. Daarom die vraag. Wat zou Nova er op de avond van Palm Pasen van gezegd hebben? Het journaal is geweest. Het journaal van Lucas. Er zijn verschillende journaals. Lucas is er één van. En natuurlijk, het kan niet anders, het allereerste item in dat journaal op die avond, dat is de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het wordt uitvoerig belicht van alle kanten. Met shots van het gebeuren, de belangrijkste momenten, de highlights. Eerst Betfage en Betanië, dan de Olijfberg, de stad komt steeds dichterbij. Daar is het hem om te doen. Vastberaden, bijna strijdbaar, rijdt Jezus op een jong dier een veulende stad binnen. En het journaal van Lucas belicht dat net even anders dan de andere journaals. Die suggereren dat het een ezel is geweest. Wij zouden misschien nu zeggen een VW-busje of iets van die aard. Maar het journaal van Lucas geeft een ander beeld. Het zegt slechts een jong dier, nog nooit bereden. Wij zouden zeggen een nieuwe auto, spliksplinternieuw. Dan de commentaren van de mensen aan de kant van de weg. En de commentaren van de burgemeester en van de minister-president. En ze proberen Jezus zelf natuurlijk ook de nodige woorden te ontfutselen, maar hij zwijgt. En daaromheen proeven we de uitzinnigheid van de massa. Talloze pelgrims zijn onderweg naar de stad. Het is een groots feest, het grootste feest van het jaar, het Pesachfeest. Uittocht uit Jeruzalem, uit Egypte. Uittocht uit het slavenhuis. Velen die beleven dat op deze dagen, in deze dagen als opnieuw. Bevrijd worden uit je benauwde, uit je beperkte situatie. De vrijheid tegemoet. Het is alsof mensen er even uit het alledaagse uit kunnen springen, omhoog kunnen springen. Alsof ze even verder kunnen kijken. Het hangt allemaal in de lucht, het zindert. Verwachting, revolutie, verandering. Bij een enkeling in het journaal van Lucas ongetwijfeld ook zorg. Hoe gaat dat verder? Angst ook van de burgemeester en de minister-president. Ze begrijpen het niet. Ze hebben toch hun best gedaan. Ze hebben het beste voor gehad met de stad, met de mensen. En dan komt daar ineens deze Jezus en die zet de zaak, die zet alles op zijn kop. Natuurlijk, ze hebben al wel eerder van hem gehoord, maar dat waren eigenlijk alleen maar van die kleine berichtjes. Kleine berichtjes in de krant waar je eigenlijk geen acht op hoefde te slaan. Een oploopje, een fel debat, een genezing. Ach, het hoort erbij, zo vinden ze. Het houdt de mensen bezig met hun religieuze gevoelens. Daar kun je niet omheen. Maar ook boosheid is te zien in dat journaal van Lucas. Ook boosheid. En dan niet zozeer van natuurbeschermers die boos zijn om de bomen die daar geplunderd zijn. De palmbomen. Nee, de aanblik van het tempelplein. Desastreus. De beheerders van de tempel. Van dat monumentale bouwwerk in het centrum van de stad. Desastreus. De kraampjes tegen de vlakte met hun snuisterijen. De wisselbakken liggen her en der verspreid over de grond. De schade is groot. Ze zijn kwaad, de beheerders. Kwaad om wat er gebeurd is. Ze begrijpen het niet. Ongepast, zo roepen ze, vol van emotie. Het broeit. Het broeit. En na het journaal, dan Nova. En Clary Polak heeft voor de gelegenheid verschillende gasten uitgenodigd. Een historicus, een royalty watcher, niet meer Maartje van Wegen, want die doet het niet meer, een politicus en een godsdienstwetenschapper. Ja, voor dit geval, het heeft een religieuze dimensie, dat kan niet anders, ook een godsdienstwetenschapper. En ze opent met de vraag: hoe heeft u naar de beelden van vandaag gekeken? En de historicus begint. En hij probeert vergelijkbare gevallen uit het verleden terug te halen, op te halen. En er spelen allerlei associaties door zijn hoofd. Want waar kan die nou aan denken? Aan welke intocht van welke koning? Hoe laat zich dit vergelijken? En hij zegt, nou, Salomo bijvoorbeeld. Salomo, als een gezalfde, als hij gezalfd wordt als koning, dan rijdt hij op een ezeltje de stad in. En terwijl hij daarmee aan het vertellen is, schiet hem ineens nog iets anders in het hoofd. Een ander aspect. Als David op de vlucht gaat voor Absalom, dan gaat David de stad uit en precies op de Olijfberg, daar huilt David om alles wat er gebeurd is. Het spiegelt in dit verhaal op deze dag van een palmpasen, in het verhaal van Jezus die afdaalt van de Olijfberg, Jeruzalem in zicht krijgt en ook huilt. Maar dan ineens weet hij het. Nee, het is toch vooral te vergelijken met koning Jehu. Een oud-testamentische tegenkoning. Een koning door de Heere God zelf aangesteld tegen alle zondige koningen van Juda in. Want die koning Jehu, die wordt binnengehaald zoals Jezus, zoals koning Jezus hier wordt binnengehaald. De mensen die gooien hun jassen, hun mantels, hun kleren, die gooien ze op de weg, zodat Jezus, zodat zijn rijdier daar overheen kan lopen. Zo ging het ook met Jehu. Jezus, als hij zich koning laat noemen, staat in een lange, lange traditie. Want Jezus laat zich koning noemen. Hij protesteert niet. Integendeel, hij bevestigt het. Hij moedigt het aan. Een van de weinige dingen die ze hem hebben horen zeggen in het journaal is dit. Als de farizeeërs, als ze hem aanspreken, dan antwoordt hij zelfbewust en dan bijt hij zijn tegenstanders toe. Als deze mensen zouden zwijgen, dan zouden de stenen roepen. Dan valt de politicus in. Zorg op zijn gezicht. Hoe moet dat met Rome? Hoe moet dat met de keizer? Als de berichten daar terecht zouden komen, en dat komen ze natuurlijk, verschrikking valt te vrezen voor het land. En je ziet aan zijn gezicht, ook voor hemzelf, voor zijn eigen hachie, voor zijn eigen positie. Anders is de politicus altijd zo goed gebekt. Hij heeft precies zijn woordje klaar. Nu komt hij nauwelijks uit zijn woorden. Hij zegt nog iets over deze koning, over zijn koninkrijk, over het koninkrijk van Judea, dubbel paspoort. Maar niemand begrijpt het eigenlijk echt. Claypola kijkt vervolgens hoopvol naar de royalty watcher. Blauw bloed. Maar ook die komt niet echt verder. Al die beschouwingen, al die gedachten. Waar gaat het hier nu om? Want de royalty watcher die heeft er ook niet veel mee. Het is beneden alle pijl, zo vindt hij. De mensen mogen dat wel roepen. Gezegend de koning. Gezegend God in de hoogste hemel. En sommigen, zo heeft hij horen zeggen, die dichten hem verwantschap met koning David toe. Maar ach, hoeveel mensen zijn er uiteindelijk niet familie van David in de verte? Hij ziet er niet als een koning uit en zijn kleding kan best een stuk minder inderdaad. Zo slecht is het nog niet met zijn mantel uit één stuk. Maar een echte koning kleedt zich anders. En dat gedrag in de tempel, dat is verre, verre van koninklijk. Als laatste dan de godsdienstwetenschapper. Hoe heeft hij de beelden bekeken? Dezelfde terughoudendheid, met interesse. Dat zegt nog niet zoveel. Met interesse. Een verlegenheidsopmerking. En hij komt maar langzaam to the point. Hij vertelt over het Pascha-feest. Over hoe dat in zijn werk gaat. Over de pelgrims die optrekken naar Jeruzalem. Over de tempel waar ze naartoe gaan. Over het verlangen van de Joden naar een Messias. Over het verlangen van mensen. Niet alleen Joden, van mensen, naar een betere wereld, naar een andere wereld. Een wereld zonder onrecht. Een wereld vervuld van vrede. En blijkbaar weet deze Jezus daarop in te spelen op een hele handige manier. Allemaal gedachten. Allemaal wetenswaardigheden. En zo gaat het nog even door. Tot Claypola ver na elven, veel later dan anders, afsluit. Het was een bijzondere dag. En morgen is er weer een nova. De vraag blijft, wat is daar nou gebeurd? Wat doet dat nu met mij? Zo kan het gaan. En zo gaat dat met bijzondere gebeurtenissen. Zo gaat dat met Nova. En eerlijk gezegd, gaandeweg ontdekte ik dat ik zelf ook een beetje Nova ben. Wat voorzichtig, wat afwachtend, zoekend naar verklaringen. Dat enthousiasme, dat slaat niet direct op mij over. En toch, als ik me probeer in te leven, als ik het probeer voor me te zien, deze Jezus die daar binnen gaat, zelfbewust, strijdbaar, een die doorpakt, een die doorzet, een die het nou niet eens houdt als een handige politicus bij woorden, maar die doorgaat dat op het tempelplein, die aanpakt tegen het onrecht dat daar geschiet, dan roept dat tegelijk ook iets in mij wakker. Dan daagt me dat tegelijkertijd uit. Wat gebeurt hier? Hoor ik daarbij? Als ik kijk naar de wereld om me heen, naar het leven dat ik daarin leid, naar het leven dat anderen leiden, naar de hopeloosheid en misschien nog wel meer naar de hulpeloosheid, naar de neiging om het op een gegeven moment maar allemaal te laten zitten en het gewoon maar allemaal een beetje voor te laten kabbelen. Een van de dingen die me in de afgelopen weken dan bezighoudt, dat zijn dan ook van die kleine berichtjes. Zimbabwe, het is niet eens groot nieuws meer. Maar als je hoort wat daar gebeurt, hoe de politiek, de wereldpolitiek daarop reageert en vooral voor een groot deel ook niet op reageert, laat maar zitten. Als ik hoor een enkel verhaal van twee vriendinnen die uit elkaar groeien en elkaar eigenlijk niet goed meer kunnen bereiken. Of als iemand zegt, ik kan niet anders. Als ik dat allemaal zie, als ik dan Jezus zie, Jezus met zijn tranen, Jezus met zijn tranen over onze onmacht, over onze hulpeloosheid, over ons onvermogen om te zien wat tot onze vrede dient, zoals Jezus ook eens Jeruzalem heeft gezien toen. En daarin gaat hij ver, in zijn tranen, in zijn verdriet, om een wereld die niet ziet wat tot haar vrede dient. Daarheen gaat hij tot aan het kruis toe. Door onze zonde, door onze onwil, voor onze zonde. Opdat wij zouden willen. Hij daagt ons vanmorgen uit om hem als koning te erkennen. In die zin heeft elke christen een dubbel paspoort. Hij daagt ons uit om verder te gaan over onze pelgrimsweg. Niet om op te geven, niet om terug te keren als we denken dat we niet verder kunnen, maar om op de maat van de pelgrimsliederen onze weg te vervolgen. Op de maat van de pelgrimsliederen. Want soms, ja, dan hebben we zelf geen woorden. Soms dan zijn we zelf misschien meer een beetje Nova. Maar dan is er het lied. Dan is er de muziek. Dan is er de maat, het ritme. Dat ons gaande kan houden. Dat ons als het ware verder dragend wil. En dat mogen we in het bijzonder van morgen zeggen. Als we samen met de kantorij vieren. Dat er muziek is, dat er stemmen zijn. Dat er tonen en verschillende toonhoogtes zijn. En zo willen we het ons in het bijzonder ook vandaag, op weg naar Jeruzalem met Jezus, laten voorzingen. Amen.